Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie?
Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug?
Hoe houd je de bezieling, de energie?
En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen?
In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven.
Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen.
Dit is de podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties.
Hoe zorg je ervoor dat 34.000 studenten zich thuis voelen en optimaal kunnen studeren en onderzoeken? Want de maatschappij heeft hun inzet, energie en kennis heel hard nodig bij uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zorg en natuurlijk de economie. Ellen van Schoten is als vicevoorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van die prachtige universiteit. Hoe ziet Ellen haar rol in de veranderopgave van de universiteit en waar ligt haar kracht? Ik ben Glenn van den Burg en Ellen van Schoten is mijn verandergast. Ellen, bijzonder leuk dat je er bent. Ja, het zijn duizelingwekkende aantallen. 34.000 studenten. En dan zitten de medewerkers, de collega's zitten daar nog niet in, hè?
Nee, dat klopt helemaal. En het is geweldig leuk om al die studenten op de campus te zien rondlopen. Dat geeft echt een enorme energie.
Ja.
En nee, de medewerkers zitten er nog niet in, want het zijn er ook ongeveer 4.000.
Jeetje mina, dus bij elkaar opgeteld zit je bijna aan de 40.000 mensen.
Ja.
Ja, dat is een stad, noemen we dat in Nederland, toch?
Ja, dat klopt.
Ja, dan ben je geen dorp meer volgens mij. Ik kan me voorstellen dat als wij erin duiken wat voor uitdagingen er allemaal in de universiteit liggen, dan zijn we door de hele aflevering heen. dus ik ga je toch vragen om een ingewikkelde vraag te stellen. Wat zijn de 1 of 2 belangrijkste verandervraagstukken die bij jou op je bordje liggen?
Nou, als ik naar onze strategie kijk, dat zijn er eigenlijk 2 dingen die er uitspringen. En de eerste is duurzaamheid. Die willen we echt voortgang in boeken, willen we echt het verschil maken. En de tweede is dat we een positieve impact willen hebben op de samenleving.
Okay.
Dus dat alles wat we doen in het onderwijs en het onderzoek, dat te goede komt aan bijvoorbeeld mensen in Rotterdam die een achterstandspositie hebben, maar ook breder in onze samenleving.
Ja, nou is duurzaamheid een heerlijk brede term. Kan je iets scherper krijgen van wat betekent dat als je dat omarmt in je strategie, dat je dat belangrijk vindt? Nou, volgens mij vindt iedereen dat, nou, bijna iedereen dat, gelukkig tegenwoordig belangrijk. Wat betekent het voor jullie, voor de Erasmus Universiteit, duurzaamheid?
Nou, het betekent heel veel. Kijk, ik denk, wij zijn net als een heleboel organisaties natuurlijk best snel begonnen met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Dus als je kijkt naar de panden die we op de campus hebben, daar heel veel zonnepanelen, warmte-koude opslag. Nieuwe gebouwen zijn heel erg duurzaam. Met de cateraar zijn we aan het verduurzamen, meer plant-based maaltijden. Dus dat soort dingen, vanzelfsprekend zou ik zeggen. Onze reizen, daar kijken we natuurlijk naar. Maar ja, wat wij in de kern doen is onderwijs geven en onderzoek doen. En ook daar gebeurt best wel heel erg veel, nu al. Hè. Als je naar het onderwijs kijkt, dan hebben we nu al 6 masters op het masterprogramma's op het gebied van duurzaamheid. Heel veel verschillende tracks. Maar onze ambitie is dat als je een student van de Erasmus Universiteit spreekt, dat die eigenlijk direct kan zeggen wat wij doen op het gebied van duurzaamheid. En dat is best een grote ambitie.
Ja, want dan moet het in alles zitten wat je doet, toch? Dan moet het eigenlijk in alle studies vervlochten zijn.
Het moet in alles zitten. Het moet ook herkenbaar zijn als zodanig. Hè, dat mensen zeggen, het moet eigenlijk echt in je DNA als organisatie gaan zitten. Dus daar hebben wij zeker nog wat te doen.
Ja, maar het is een mooi startpunt.
Ja.
Wij beginnen altijd.
Verandergasten.
Beginnen met veranderen.
Ja, we beginnen altijd bij het begin.
Ja.
Dit is het mooie. Die strategie zal niet van gisteren zijn. Maar daar begint wel, denk ik, ook jouw reis zo'n beetje. Hè? Want ja, dan is er zo'n nieuwe strategie. Of nieuwe strategie, een aangepaste strategie. Hoe begin jij dan?
Ja, ik stapte natuurlijk in als bestuurder. En de strategie was door een ander bestuur gemaakt. Hè? Het gold ook voor mijn collega's overigens.
Oké. Okay.
Maar ik vond die strategie zo mooi. Die sprak me echt aan. Die nodigde echt uit om naar Rotterdam te komen. Want Rotterdam is ook een stad van doeners. Dus als wij willen krijgen we best veel voor elkaar. En het dicht bij de mensen, bij de samenleving staan, dat is wel, dat is iets wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt.
Ja.
Dus ja, als je vraagt waar begin je? Nou, als je het hebt over duurzaamheid of over het leveren van een positieve bijdrage, dat kan je natuurlijk in alle geledingen doen. Hè? Dus dat betekent dat je na gaat denken in het bestuur van, ja, hoe gaan we ons onderwijs veranderen? Maar het betekent ook dat je nadenkt, ja, als ik nou nieuwe contracten afsluit, hoe zorg ik nou dat daar voorwaarden in zitten die leiden tot meer duurzame keuzes?
Ja.
En recent, je hebt misschien gehoord, wij hebben inmiddels 3 bezettingen achter de rug op de Erasmus Universiteit. En daar waren we helemaal niet gewend. Dat was 13 jaar geleden dat er een bezetting geweest was. En opeens hadden we er 3. Ja? Dus dat is ook persoonlijk een enorme leercurve geweest. En dat brengt de urgentie die er is, brengt het dichterbij. Maar het brengt ook de polarisatie die je ook in de samenleving ziet. Die brengt eigenlijk naar de bestuurstafel toe.
Ja.
Want je hebt hele verschillende mensen op de campus rondlopen. Je hebt mensen die nu willen dat we stoppen met alles. Met alles wat fossiel is en daar in de buurt komt. Je hebt mensen die dat heel anders zien.
Die best wel bij Shell willen werken, toch?
Ja, natuurlijk. Ja,
voor vele mensen nog steeds een hele mooie werkgever is.
Ja, ja, en hoe zorg je dan dat het debat respectvol gevoerd kan worden? Dat we naar elkaar blijven luisteren. Dat het niet verhardt, maar dat je met een constructieve en positieve oplossing komt. Dat is echt een grote uitdaging. Ja.
Ja, ja, en wat ik me ook kan voorstellen, omdat het zo veelomvattend is. Hè, duurzaamheid gaat over alles. Bij alles wat je doet, zit er wel, moet je er rekening mee houden. Of sterker nog, zeker omdat jullie ook nog eens een keer de positieve impact voor de maatschappij erbij hebben.
Ja.
Geldt dat ook, hè, dat je eigenlijk bij alles moet denken van ja, maar wat heeft de maatschappij hier dan aan dat we dit doen? Dat maakt het ook ingewikkeld om te bedenken waar je begint, waar het dan over gaat. Je kunt niet alles tegelijk. Want je kan niet even de universiteit 2 jaar stilzetten om alles te fixen. Dus hoe maak je daar keuzes in?
Ja, dat is inderdaad een grote uitdaging. Nou, een van de dingen die we gedaan hebben. Je hebt misschien ook gehoord dat wij hebben de klimaat- en ecologische noodtoestand onderschreven dit voorjaar. En er was best wel veel druk op ons om te stoppen met alle banden met fossiel. En toen hebben wij gezegd, laten we eerst eens kijken wat voor banden we eigenlijk hebben. En dat lijkt misschien een simpele vraag, maar wij zijn zo'n grote organisatie.
Ja, zeg, dat valt
niet mee. Alle faculteiten die hebben hun eigen relaties en hun eigen contracten. Dus dat is best een grote vraag. Maar wat wij gedaan hebben, we hebben gekeken over de afgelopen 5 jaar in onze financiële administratie, welke contractrelaties met bedrijven hebben wij.
Hmm.
Dat zal je niet verbazen, dat zijn er echt heel erg veel.
Ja.
Meer dan 600.000, zeg ik
aan. Jeetje, Mina.
Ja. Van daaruit hebben we gekeken welke banden zitten daar nou tussen met de echte fossiele industrie. En wat hebben we nou in de echte groene, innovatieve industrie? En die percentages zijn laag. Als je kijkt naar de fossiele industrie, dan zitten we rond de 3-4%. Kijk je naar de innovatieve groene industrie, dan is het misschien 10%, 6%, iets in die buurt. Maar bijna is best wel laag. Hm. Voor mij roept dat wel de vraag op. In plaats van te zeggen, wat doen we niet meer, zouden we niet meer het debat moeten voeren van waar willen we meer van gaan doen?
Ja.
En nou, dat debat willen wij niet met de 3 leden van het CVB voeren, maar dat willen we met de hele gemeenschap doen. Omdat we denken dat het heel erg belangrijk is dat iedereen erbij betrokken is en dat we iedereen zijn stem kunnen laten horen. Dus er worden op onze campus 14 dialogen georganiseerd. De eerste start deze week. En in die 14 dialogen gaan we het gesprek aan over duurzaamheid.
Hoe ziet dat eruit? Want een dialoog, dan zie je 2 mensen praten. Dit zullen er meer zijn, denk ik.
Ik hoop het wel. Ja, inderdaad. Ze worden op onze faculteiten georganiseerd. Door de faculteiten samen met een ja, een team van mensen die helpt het vorm te geven, die het gesprek ook leiden. Mensen worden uitgenodigd om erheen te gaan en om hun stem te laten horen. En zo breed mogelijk. Dus de faculteitsleiding is daar ook. En ik kijk er wel naar uit, want ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt en wat mensen vinden in onze gemeenschap en waar ze kansen zien en waar ze dingen zien die ze graag willen dat wij anders zouden doen.
Ja. Grappig is dat als ik jou hoor praten, dan zeg je, heb je volgens mij nog geen één keer ik gezegd en het is altijd we. Dus ik ben wel benieuwd wat je antwoord gaat zijn op mijn volgende vraag.
Welk instrument ben jij?
Ja, we gaan even we duiken even een metafoor in. Nou, denk maar aan je favoriete muziek die je graag opzet thuis of misschien in de auto. Nou, die wordt op een bepaalde manier gemaakt door een orkest of een band of een groep mensen ook. Misschien wel door een singer-songwriter in zijn eentje. En welke rol speel jij in die samenwerking die samen muziek maakt?
Ja, dat vind ik een mooie vraag, want ik ben gek op muziek.
Oh, kijk, heel goed.
Ik speel viool en piano en ik zing een beetje.
Oh, wauw.
Dus het is wel een moeilijke vraag, welk instrument?
Die moet je gaan kiezen, ja.
Ja, sowieso moeilijk, hè, kiezen. Maar ik denk de viool. En ik zal proberen uit te leggen waarom. Een viool is een instrument waarbij je de hele toon zelf maakt. Echt alles. Van de intonatie tot het volume, tot de timbre, vibrato of niet vibrato. En je hoort alles aan een viool. Dus je hoort het, als je gespannen bent, dan hoor je dat in die viool.
Totaal niet vergevensgezind, hè?
Nee.
Ja. Ik speel zelf gitaar en het voordeel is, hè, want je zei, je bepaalt zelf de toon.
Ja.
Bij een gitaar zitten er nog, dat noemen ze frets, dat zijn de ijzeren stukjes op de hals. En als je daar je vinger achter zet, dan komt het meestal wel goed. Maar die heb je op een viool niet.
Nee.
Dus je moet inderdaad een millimeter naar voren of naar achter en je gaat al de mist in.
Ja, dat klopt. En die millimeter maakt best wel veel verschil.
Ja, zeker. Dan wordt het gewoon vals.
Ja, inderdaad. Maar goed, het is ook een instrument dat je daardoor dwingt om heel goed te luisteren. Dus je kunt veel van het instrument leren ook. En waarom ik het instrument noem, is behalve dat ik het een geweldig instrument vind, is ook wel, ik ben iemand, aan mijn gezicht kun je heel veel zien. En net als je aan die viool heel veel kunt horen. En dat is niet altijd handig, maar dat is wel, wie ik ben. Dus als ik iets niet zo prettig vind of eigenlijk niet zo goed verhaal vind, dan kan ik het maar beter gewoon zeggen. Want het staat op mijn gezicht.
Ja. Je kunt het toch wel. In de zin van de viool hoor je toch wel.
Dus dat is het een beetje. Ja.
Mooi, ja. 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 Lijkt me in een bestuurlijke omgeving ook wel lastig, toch? Dat je zo'n open boek bent. Ik vind het verfrissend, maar het lijkt me ook lastig.
Ja, het is wel lastig inderdaad. Maar goed, ik heb er mee leren dealen. En wat ik zeg, het heeft ook voordelen en...
Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, precies wat ik zeg. Als ik denk van, ik vind iets echt niet goed. En ik weet gewoon van mezelf dat sommige dingen zichtbaar zijn. Dan benoem ik het.
Je gelaatsuitdrukking zorgt er eigenlijk voor dat je dus goud eerlijk bent. Maar ook moet zijn. Je hebt niet eens de keuze om te denken, nou, laat deze discussie of dit gevoel laat ik even varen.
Nee, bij kleine dingen kan dat, hè. Maar kijk, ik ben niet iemand die poker moet gaan spelen.
Nee dat lijkt me heel verstandig. Nee. Ja, grappig. En wat spreek je daar af mee over met je collega's die je vaak ziet? Want ik kan me ook voorstellen dat het soms, nou, misschien eigenlijk ook niet. Waarom zou je niet gewoon wel eerlijk zijn? Zijn er situaties waarbij je ervoor kiest om een collega naar voren te schuiven of even het woord te laten doen, omdat je weet dat het misschien even handig is om niet heel eerlijk te zijn?
Nou, daar kies ik wel eens voor, maar niet per se hierom. Dus kijk, wat ik eigenlijk doe is met de mensen waarmee je nou samenwerkt, daar praten we sowieso in het team over. Ja, hoe doen we het eigenlijk met elkaar? Wat is ieders kracht en wat is ieders zwakte? En dan een beetje hoe iemand in elkaar zit. Dus dat is prima. Ja, en dat is denk ik gewoon een goede manier. En ik nodig mensen ook uit om feedback te geven. En dat is ook prima. Ik kan zelf ook tegen een stootje.
Ja. Als jij net ergens komt werken, moeten collega's daar dan aan wennen? Want het wordt natuurlijk, het klinkt zo logisch dat op het moment dat je geïrriteerd bent, dat je zegt, nou, ik merk dat ik geïrriteerd raak. Volgens mij is dat ook heel nuttig als je goed met elkaar wil samenwerken. Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak juist niet.
Ja, dat klopt. Ja, ik denk sowieso, hè, als je ergens nieuw bent, moeten mensen aan je wennen. En komen ze vanuit een historie waarin ze een andere bestuurder hebben meegemaakt. En dat kan een goede of een minder goede historie zijn. Dus sowieso moet je je echt wel in die mensen gaan verdiepen. En moet je jezelf ook kennen en aan hen laten kennen om een band op te bouwen. Daar moet je ook de tijd voor nemen, vind ik. Dus je moet echt wel investeren in hoe je teams beter krijgt en hoe je met anderen samenwerkt.
Ja, en dan is het ook zo, maar ik ben benieuwd hoe jij dat zelf ervaart, dat je, ook al ben je een eerlijk, open mens, je bent ook de bestuurder. Dus Tuurlijk. Op het moment dat jij iets zegt, heeft dat gewoon gelijk heel veel gewicht voor mensen. En kan het ook mensen totaal van hun stuk brengen. Of alleen als je in de buurt bent, gaan ze zich waarschijnlijk al anders gedragen, omdat jij in de buurt bent. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat je dat zoveel mogelijk weghaalt?
Ja, het helpt natuurlijk dat ik het werk al een tijdje doe. Dus in die zin, het is ook ervaring. Ik ben ook iemand die heel toegankelijk is. Dus het is makkelijk om een praatje met mij aan te knopen. Dat helpt.
Weet je hoe je dat doet? Want er zijn heel veel mensen die luisteren, die denken, ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen. Of hoe ik daar beter in moet worden.
Goh, ja, weet ik.
Ik denk namelijk dat het een hele belangrijke skill is voor een bestuurder. Ja. Om te zorgen dat je toegankelijk bent.
Ja.
Maar ja, dan moet je maar toevallig zijn.
Ik denk dat het enorm helpt als je wat over jezelf deelt. Dus dat doe ik meestal wel. Dus ik vertel iets over ik woon bijvoorbeeld, of wat ik in mijn vrije tijd doe. En dat doe ik bewust, want mensen hebben ook heel veel werkdruk. En dan kan het helpen als je zelf ook zegt, nou, ik zal je in ieder geval in het weekend in principe niet lastig vallen, want die tijd heb ik zelf ook nodig. En dan maak ik een beetje muziek en dat helpt mij om goed in balans te blijven. Dus dat zijn dingen die ik doe. Maar ook gewoon in gesprekken af en toe vragen. Nou, wat vind je dat er goed gaat? Heb je nog tips voor mij? Zijn er dingen die ik anders kan doen?
Ja, je nodigt mensen echt uit om feedback te geven op jou als mens, als bestuurder. En daar zoek je die kritische. Ja, dat hoeft helemaal niet kritisch te zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je prachtige complimenten krijgt op die manier. Dat is ook heel fijn. Maar je zoekt dat zelf op.
Ja, daardoor krijg je van alles terug. Hè? Dan krijg je ook je sterke kanten terug. Dus dat is eigenlijk het leuke erin. Dingen die je van jezelf misschien wat minder ziet, dat je ze goed kunt, vallen andere mensen ook op. En dat motiveert gewoon.
Ja, wat zijn je sterke kanten? Die voel je natuurlijk wel aankomen. Als je er zelf over begint, dan wil ik het natuurlijk ook weten.
Nou, een van de dingen die mensen tegen mij gezegd hebben, is dat ik een mooie stem heb.
Ja.
En dat is de reden dat ik ook hier uiteindelijk terecht ben gekomen. Want mijn communicatieafdeling zei van, nou, we moeten toch iets meer doen aan interviews en zo. En toen zei ik, ja, ik weet het niet. Ik vind zo'n krant of een fotograaf. Dat
je trekt
toch
nu best wel een vies gezicht. Ik zal maar even visualiseren.
Ja, precies. Ik voel me daar niet zo comfortabel bij. Maar ik zeg, ik ben veel meer auditief ingesteld. Kunnen we niet iets met geluid? Zo zijn we op podcast gekomen. Door die stem. En dat was ik me helemaal niet zo van bewust. Dus dat is een voorbeeld.
Grappig, ja. Fijn als mensen dat dan tegen je zeggen. Hè?
Ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
Nou, niet alleen omdat het gewoon leuk is om te horen, maar precies wat je zei, dat heb ik zelf ook ervaren. Dat als je ergens van nature goed in bent of aanleg voor hebt, dan is het voor mensen vaak zo vanzelfsprekend dat je denkt, ja, maar dat kan toch iedereen? Want ik kan het, dus kan iedereen het toch? Maar dat is dus niet zo.
Nee, precies.
Ik weet dat er ooit is, na een congres, een dame naar mij toe kwam en die, Die zei, ja, ik wilde je nog een compliment geven. Nou, dat mag altijd. Daar word ik altijd heel blij van. Applaus kan ik nooit genoeg krijgen. En die zei, je hebt zo'n mooie stem. En dat was voor het eerst dat iemand dat tegen mij zei. En dat is helemaal niet de reden geweest uiteindelijk waardoor ik hier zit. Maar dat bouwt natuurlijk wel op aan iets van, oké, blijkbaar is dat iets bijzonders wat anders, wat mensen opvalt. En gebruik je dat andersom dan ook? Dat je daar bewust van bent dat op het moment dat jij, zeker jij natuurlijk met je positie, als je tegen mensen zegt van, dat heb je goed gedaan, dat heel veel impact kan hebben?
Ja, ik weet dat dat zo is. En complimenten maken, dat probeer ik wel te doen. Maar dat blijft wel een aandachtspunt hoor. Want het zijn toch dingen die je vergeet als je niet oppast. Ja. Ja, maar ik weet dat het zo is. Ja. Ja.
We zitten nog in het beginnen met veranderen. Hè? En het mooie is, je hebt net verteld over de dialogen die je dan vervolgens gaat voeren. Het klinkt ook alsof dat ook bij jou hoort. Dat je niet gelijk bam in de actie springt en allerlei dingen voor elkaar gaat fixen en dan ideeën hebt en zegt, dat moeten we dan zo doen. Maar dat je eerst gaat observeren, gaat kijken, gaat luisteren. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat vinden mensen belangrijk? Dat we, wat in het begin de hele tijd terugkwam. Waar komt dat vandaan?
Het is waar en het is niet waar. Oh. Want ik heb een hele operationele portefeuille.
Ja.
En er zijn ook gewoon dingen die direct wel gemaakt moeten worden. Of waar tenminste een plan voor moet komen. Dus ik ben wel iemand die dan met mijn collega's na gaat denken. Als er iets bijvoorbeeld op IT-gebied. Informatiebeveiliging moet op een hoger niveau komen.
Ja.
Ja, dan gaat praten van hoe krijgen we daar een plan voor. En dan komt er een roadmap en dan wordt het geoperationaliseerd. En dan ga ik het ook volgen.
Ja.
Dus in die zin is het niet alleen maar reflectie en nadenken. Ik heb ook een deel van mijn werk is gewoon echt de operatie en de operatie sturen.
Wanneer kies je voor het een, wanneer kies je voor het ander?
Als de oplossing heel duidelijk is, is het makkelijk een roadmap te maken.
Ja, informatiebeveiliging, daar zal niemand van zeggen, dat ben ik echt tegen, dat moeten we niet doen.
Nee, er is wel een niveau van urgentie wat kan verschillen, hè? En in dit voorbeeld, in het hoger onderwijs, zijn veel incidenten geweest op het gebied van informatiebeveiliging. Dus ik ben dan ook zo dat momentum gebruik ik dan wel om te helpen dat plan verder te brengen. Maar het is ook gewoon, er zijn methodes voor om het te meten. Er zijn methodes voor om dat naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Dat hoef je niet van nul af aan te bedenken. Als je het gaat hebben over duurzaamheid en wat kunnen wij daar als universiteit in positieve zin in doen, dat is een veel complexer onderwerp.
Ja.
En dan kom je ook veel meer, je komt tegen verschillende meningen aan, maar ook, het is veel minder maakbaar. Kijk maar naar wat er gebeurt in het klimaat. Het is zo'n groot probleem, het is bijna verlammend zo groot is het, hè. Dus je redt het niet alleen maar met operationele acties. En tegelijkertijd red je het ook niet alleen maar door dingen niet te doen. Wij leiden ook jonge mensen op. Hè? Ik wil heel graag dat we jonge mensen iets positiefs meegeven. Dat we kijken naar een oplossing en niet alleen maar naar wat moeilijk is. Dat is een enorm lastige balans. Dus zo'n onderwerp is zo groot en zo complex. Dat moet je
en
echt
zo
samen
urgent
doen.
Ook, hè?
Ja, en zo
tenminste,
urgent.
Dat merk ik zelf als je met mensen praat die er echt heel diep in zitten en die vertellen je wat er aan de hand is. Dan denk je ook, ik had het ook niet heel erg gevonden om het eigenlijk niet te weten. Bijna. Hè, dat je soms denkt van, ik wil. Het kan inderdaad ook heel verlammend werken. Dat je denkt, wat zijn we nou aan het doen met z'n allen? En dat kan ik me zo goed voorstellen met, je hebt zeker de komende jaren jonge mensen nodig die van dingen verstand hebben die we nodig hebben. Maar die ook helpen met het maken van de juiste keuzes. Met het sturen van het systeem. Eigenlijk in alles waar jullie onderzoek in doen en mensen opleiden. Ja, daar moet het in zitten. Maar je gaat al die jonge mensen ook wel besmetten. Klinkt een beetje negatief. Maar je gaat ze ook wel natuurlijk met een soort, misschien wel inconvenient truth in aanraking laten komen, waardoor ze daar misschien wel heel verdrietig van kunnen gaan worden. Want dat is natuurlijk ook wat er gaande is onder jonge mensen. Er is toch ook wel een soort van algehele depressiviteitsgolf gaande.
Ja, dat klopt. Hè. En ik denk, er zijn heel veel jonge mensen die zich heel erg bewust zijn van wat er gaande is op het gebied van klimaat. Dus in die zin weten ze al best veel. En zitten er onder onze studenten ook heel veel mensen met goede ideeën. En ook die ideeën proberen we te gebruiken. In de medezeggenschap, in de universiteitsraad zitten mensen met goede gedachten over wat we zouden kunnen doen. Er zijn allerlei initiatieven bij de studenten. We hebben een sustainability hub die gerund wordt door onze studenten. Die allerlei acties doen op het gebied van duurzaamheid. Wij geven zelf ook duurzaamheidsprijzen uit. We hebben dit jaar aan een van onze studieverenigingen van de economische faculteit een prijs uitgereikt. Omdat het de eerste studievereniging in Nederland is die CO2 neutraal wil worden. Kijk. Allerlei acties doen. Dus we proberen ook te ondersteunen wat er aan goede initiatieven en aan positieve initiatieven gebeurt.
Dan is het natuurlijk ook met al die jonge mensen. Dan zitten er ook bij die denken, nu kan het niet langer. En dan gaan ze de boel bezetten.
Zeker, dat gebeurt ook.
Hoe ga je daarmee om? Sta je dan, denk je dan stiekem, het is eigenlijk ook wel heel tof dat het gebeurt. Want het is urgent en dit zorgt weer voor aandacht. Of is het vooral heel vervelend?
Ja, ik zei al, wij hebben daar echt enorm veel van geleerd. Ja. Want onderschat niet wat een bezetting in termen van crisismanagement doet met een organisatie.
Ja, vertel.
Het is geen demonstratie, hè, dus je weet het niet van tevoren. En opeens zitten daar mensen in je aula of voor je aula en daar wordt lesgegeven. En daarnaast worden examens afgenomen. Dus dat is het eerste probleem. Hè. Hoe hou je het een beetje onder controle? Ja, ze willen overnachten, maar dat brengt natuurlijk allerlei vragen met zich mee op het gebied van.
Dan mag het alarm erop natuurlijk, zeggen.
Ja, natuurlijk. Hoe gaan we daar mee om? Überhaupt, hoe handel je? Hoe probeer je met ze in contact te komen? Hoe ga je het gesprek aan? Wat doe je met al die mensen op je campus die het helemaal niet eens zijn met die mensen die daar zitten? Je wil ook dat het veilig blijft voor iedereen. Niet dat daar ruzie ontstaat of allerlei schermutselingen. En hoe laat je je hele gemeenschap ook weten wat er gebeurt en wat je daarvan vindt en hoe je daarmee om wil gaan. Hè? Dus hoe betrek je je hele organisatie erbij? Nou, dus dat zijn vragen waar we de afgelopen periode heel veel in geleerd hebben. En ik zou willen zeggen, de eerste bezetting was voor ons best een verrassing. Ook hoe ga je dan om met de politie, met signalen die je van de politie krijgt. Maar inmiddels denk ik dat we het veel beter weten hoe we dat moeten handelen en hoe we daarmee omgaan. En ja, zie ik het ook als iets dat helpt om positieve aandacht ervoor te vragen. Dus in die zin voel ik persoonlijk ook heel erg mee met waar ze voor staan. Maar ja, neem niet weg. Je hebt ook met al die andere dingen te doen.
Dus het is een verstoring en dus is het gedoe.
Ja.
Er zit wel natuurlijk een hele positieve energie achter en ook een geloof terecht. Ja. Van het gaat allemaal niet snel genoeg.
Nee, en dat is natuurlijk ook zo.
Ja. Ja. Hoe ga je daar zelf persoonlijk mee om? Met enerzijds die urgentie. Je zei, ik heb er bewust voor gekozen om juist de strategie van de Erasmus Universiteit, om die duurzaamheid en de positieve bijdrage aan de maatschappij. Daar voel ik me heel verwant mee. Daarvoor heb ik een bewuste keuze genomen om hier te gaan werken. Hoe ga je zelf om met die ongedurigheid die er is en ook die urgentie waarvan je denkt, we kunnen alles wel overleggen en alles wel onderzoeken. Maar we moeten ook gewoon Rotterdams keihard aan de slag met z'n allen.
Ja, dit is zo'n grote kwestie. Die kan je niet alleen oplossen. En die kan de Erasmus Universiteit ook niet alleen oplossen. En het gevaar is dat verlamt. Dus wat ik in mijn persoonlijke leven doe, is ik doe ook een heleboel kleine dingen. En daar wordt het klimaat niet anders van. Hè?
Zoals? Geef eens een voorbeeld.
Mijn zomervakanties, ik reis met de trein. Ik heb een rondreis door Zweden en Noorwegen met de trein gemaakt.
Ja.
Ik ben vegetariër. Dus ik maak een aantal duurzame keuzes in mijn leven. Ik woon in Delft, in het centrum van Delft. En in het weekend loop ik minstens één keer een rondje om wat vuilnis op te halen. Dat afval op straat en zo. Dat zijn hele kleine dingen. Hè? Dus daarmee verander je niet het klimaat. Maar het zijn wel kleine positieve acties. En daar geloof ik ook in.
Je verandert wel een ander klimaat.
Ja, toch? Dat hoop ik. Ja. Hè? Dus daar geloof ik ook in.
En het geeft ook gewoon, dus dat merk ik zelf. Ik heb daar ook last van dat ik van dat soort kleine dingen doe. En ook dat er nog genoeg dingen zijn. Zoals het rijden in een elektrische auto. En het niet het delen van een elektrische auto. Dat ik denk, ja, dat die volgende stap moet ik ook zetten. Maar het geeft mij ook het gevoel van, oké, maar ik kan in ieder geval wel wat doen. En hopelijk steekt het anderen aan om ook wat te gaan doen. En dus het zorgt ook voor een soort van fijn gevoel naast de ellende die je ook op je af ziet komen.
Nee, dat denk ik ook. Hè? Dus je kunt iets bijdragen en als we allemaal wat bijdragen, wordt het wel beter.
Ja.
En los daarvan moeten er ook grote en ingrijpende dingen gebeuren.
Alright, we gaan naar de volgende stap.
Verander gasten.
Doorgaan met veranderen.
Nou, volgens mij zit je daar al zo'n beetje in het doorgaan met veranderen. Die eerste periode is natuurlijk altijd interessant. Want dan is alles nieuw en dan heel veel mensen ontmoeten. En veel meningen en veel ideeën. Je hebt al heel goed geschetst hè, dat er eigenlijk een soort van twee paden zijn. Het is het Rotterdamse niet lullen maar poetsen. Als helder is wat er moet gebeuren en iedereen vindt het ongeveer wel hetzelfde, dan moet je vooral gaan. En je hebt de ingewikkeldere weg waarbij je nog moet kijken van waar hebben we het eigenlijk over? En wat vinden we dat met z'n allen dat er moet gebeuren? Wanneer is die fase van oriënteren klaar en kiezen jullie met elkaar, oké, maar nu zien we het, nu weten we het. We hebben heel veel dingen afgewogen. Dit gaat het worden.
Op het gebied van duurzaamheid,
ja,
bedoel je dat?
Ja. Ja, een deel daarvan natuurlijk, want het is zo groot.
Ja, precies. Nee, op een aantal dingen hebben we gewoon acties lopen en daar blijven we ook mee doorgaan. Als je kijkt naar de dialogen, dit voorjaar zijn de dialogen klaar. Volgend voorjaar moet ik zeggen, voorjaar 24, eerste kwartaal. En dan gaan we daar ook concreet besluiten opnemen. Dus gaan we richtlijnen maken of niet? En welke richtlijnen zijn het dan? Zo gaan we dat doen.
Ja.
Ja.
Ja. En zijn er al dingen in het verleden geweest waarbij je diezelfde beweging hebt gemaakt? Hè? Dus eerst met stakeholders, met mensen in en om de universiteit heen praten. En dan vervolgens daar iets uit destilleren of je denkt, oké, dit is wat bij ons past.
Ja, eigenlijk zo is de strategie helemaal opgebouwd. Hè? En zo is dat idee van positieve societal impact ook naar voren gekomen. En daar komen een heleboel initiatieven uit voort. Dus wat ik al zei, onderzoek en onderwijs dat we op Rotterdam-Zuid doen. Om te kijken hoe kunnen we daar interventies doen om mensen te helpen. Maar ook allerlei outreach-programma's. In de stad. Mensen die, waarvan het niet gewoon is dat kinderen naar de universiteit gaan, die proberen wel in een vroeg stadium daarmee in aanraking te brengen, zodat de drempel lager wordt. Stal van initiatief eigenlijk.
Ja.
Ja.
Waar, als je in die fase zit van doorgaan, hè, eigenlijk zit je daar altijd in, want er zijn natuurlijk genoeg dingen die gewoon in beweging zijn gezet. Blijf jij je energie en je motivatie vandaan halen? Dus hoe zorg je dat die accu steeds gevuld blijft?
Dat doe ik op twee manieren. In mijn werk, ik vind het gewoon heel leuk om samen met mensen die organisatie beter te maken. En niet alleen op hele grote thema's als duurzaamheid, maar ook kleinere thema's op het gebied van de financiën. Hoe kunnen we dat nou beter doen? Krijgen we beter informatie op het gebied van IT? Hoe brengen we dat nou naar een hoger plan? Dus ik heb er heel veel lol in. Dat zijn plannen waar je jaren aan werkt. Maar ik heb er heel veel lol in om dat te doen. En dan iedere keer stapjes te maken en te zien van, nou kijk, daar zijn we toch maar mooi met elkaar gekomen. En als je terugkijkt, 2,5 jaar terug in mijn geval, nou, deze stappen zijn er mooi gezet.
Dus okay, het lukt jou dus, dat is dus ook blijkbaar een kwaliteit van je, om daarvan te genieten en erbij te blijven.
Ja,
want ik heb heel veel bestuurders gesproken, die vinden vooral die eerste fase leuk. Hè? Dat bedenken, waar gaan we naartoe, mensen enthousiast krijgen, nou, hoeveel mensen luisteren, een prachtig proces. Maar op het moment dat het dan een beetje bedacht is, ja, dan gaan ze weer naar het volgende ding. Maar jij ziet dus, voor jou zit er heel veel lol ook in die... In dat concretiseren en het waarmaken van al die ideeën.
Ja, ik vind de uitvoering echt heel erg leuk. Ook het is een gebied wat inderdaad vaak niet zoveel aandacht krijgt. Maar het bepaalt je succes. Als je dat niet goed doet, ja, dan kun je fantastische plannen hebben, maar dan wordt het echt niks.
Ja.
Dus dat vind ik echt iets waar ik enthousiasme van krijg.
En welke rol speel je daar dan in? Want je zou ook kunnen zeggen... Ja, dat is gewoon voor de staande organisatie. Op het moment dat het plan helder is. En dan luister ik nog mee in een of andere stuurgroep. Of hoe je dat dan ook georganiseerd hebt. Maar welke rol pak jij in dat bestendigen van en het voor elkaar krijgen van die plannen?
Ja, ik heb een rol in het kritisch meekijken. Het sparren, het uitdagen van gaat dit wel snel genoeg? Het duwen op samenwerking, dus dat het niet vanuit verschillende kokers, maar gezamenlijk gebeurt. En het letterlijk erbij blijven. Hè? Dus het maken van roadmaps en het vragen om voortgangsrapportages, dat is een manier om het niet meer los te laten. En ook om zichtbaar te maken welke resultaten er al zijn. Dus ik doe het niet zelf, dat zijn hele capabele mensen hebben wij voor ons werken. Die kunnen dat prima zelf, maar... Ik probeer ze in positie te brengen. Ik probeer zichtbaar te maken wat er is. Ik probeer waar ik kan handige dingen te verzinnen om het een duwtje extra te geven. Dat is wat ik doe.
Ja, ja, en je zei heel, ik zorg dat ik zichtbaar ben en erbij blijf.
Ja.
Hoe vertaalt zich dat dan? Want ik kan me voorstellen, nou, je krijgt rapportages en je praat over de voortgang en zo. Maar soms kan ik me ook voorstellen dat het even weer jouw aandacht en je positie ook nodig is.
Ja, dat klopt. Hè? Dus daar proberen we elkaar ook in te versterken. Dus het is mijn rol om mijn directeuren goed te positioneren. Het is hun rol om mij goed te positioneren. Dat is een samenspel.
En leg eens uit, wat is dat? Want je gebruikt dat woord nu een paar keer. Positie. Ik breng mijn mensen in positie. Wat doe je dan?
Ja, wat doe je dan? Nou ja, dan zorg je ervoor... Dat ze zichtbaar zijn. Dat het belang van wat ze doen zichtbaar zijn. Dat als er een project of een programma start. Bijvoorbeeld wij zijn bezig met ons academisch jaar te herzien. Daar hebben we natuurlijk heel veel onderwijsspecialisten bij nodig. Het is ook handig als er iemand van de studentenadministratie en het rooster erbij zit. Zorg dat die erbij komt.
Aha. Oké, maar dat is interessant.
Ja. Yeah.
Want nu gaan we dat even heel concreet maken. Hoe doe je dat dan? Want er wordt dan ergens een groepje gevormd of zo. En je moet überhaupt weten dat het gebeurt.
Nou, dat weet ik. Hè. Dat bespreken we in het bestuur.
Okay,
hè. Dus ik weet, mijn collega, de rector, is daar heel erg druk mee. En die vertelt wat ze gaat doen en hoe die groep eruit ziet. En dan ben ik degene die zegt van, goh, hartstikke goed. Het zou fijn zijn als je deze directeur ook in je groep betrekt. Want het is heel belangrijk dat dit onderwerp meegenomen wordt.
Ja, en sterker nog, waarschijnlijk zien ze al aan jouw gezicht van tevoren dat je denkt, god, sukkels, zijn ze weer deze belangrijke mensen van mij hebben vergeten. Toch?
Ik weet het niet. Ik probeer ook wel te blijven lachen.
Ja. En dan is het dus super belangrijk dat je gaat staan voor je mensen en zegt... deze mensen moeten gewoon van mij, die moeten er gewoon bij. En dat bedoel je met positioneren?
Ja, dat bedoel ik ermee inderdaad.
Ja,
ja, okay. Ja precies. Ja. Ja. Ja.
Dat klinkt ook weer heel logisch.
Ja, dat ben ik blij om.
Ja, en ook dat is iets wat heel vaak mensen volgens mij vergeten. Dat je die rol hebt. Dat je die rol vanuit jouw positie hebt om te zeggen... deze persoon, die in mijn team zit, die is supergoed en die gaat een hele belangrijke bijdrage leveren. Dus die moet er gewoon bij. En waarschijnlijk leidt het ook bij jullie totaal niet tot discussie.
Nee, helemaal niet. Nee, dat is geen enkel probleem. Nee.
Terwijl als die collega in jouw team het zelf had moeten fixen, dan was het heel ingewikkeld geweest. Want dan krijg je, ja, ik weet niet of je er zelf daar bewust van bent, maar rondom de leiding van een organisatie, er zitten altijd heel veel mensen die zich heel druk maken.
Ja.
Over jouw agenda en je toegankelijkheid en je weet ik veel wat allemaal niet. En de mensen die zelf in het bestuur zitten, die zijn, ja, dat zijn mensen.
Ja.
En die zijn meestal op die positie gekomen omdat ze gewoon zichzelf zijn. Maar als je daar doorheen probeert te komen, omdat je denkt, ja, maar ik moet daar aan tafel zitten. Ja, dan loop je tegen de hiërarchie aan. En dan wordt het ingewikkeld.
Ja, dat is helemaal waar.
En jij doorbreekt dat eigenlijk gewoon door te zeggen, ja, die moet er gewoon bij.
Het omgekeerde is ook waar, hè?
Ja.
Dus dat bedoel ik ook met positioneren van mij. Je merkt ook wel eens dat mensen zo hun best doen om dingen op te lossen, dat ze eigenlijk niet op tijd aan de bel trekken. En ook dat is belangrijk. Dat als je er echt niet uitkomt met elkaar, dat er geëscaleerd wordt, gewoon functioneel, ook naar mij toe. En dat we dan samen eens even gaan kijken, hoe lossen we dit op?
Ja.
Ook dat vind ik in positie brengen.
Ja, want daar ben jij voor.
Ja, daar ben ik voor. Ja, ja.
En het gevaar is dat door je positie, door de hiërarchie, dat het pas te laat gebeurt.
Ja, ja.
Omdat?
Ja, omdat mensen het als falen zien als het niet opgelost wordt. En soms is dat helemaal niet zo.
En hoe zorg je ervoor dat mensen dat toch die stap zetten? Ook om voelen ze misschien dat het een soort van falen is?
Nou, door dat te benoemen, ook als de keer niet gelukt is, te zeggen van, goh, dit hadden jullie best eerder kunnen zeggen. En dat zie dat ook als, ja, daar is een hiërarchie voor, die is functioneel. Het is niet praten over een ander, het is gewoon gezamenlijk zorgen dat we de boel opgeruimd krijgen.
Ja. We gaan naar het laatste stukje, want we gaan al hard door de tijd heen, wat een goed teken is trouwens.
Verander gasten.
Stoppen met veranderen.
Ja, dit is altijd een lastige. Wanneer is het tijd voor jou om iets los te laten? En dat bedoel ik niet je hele baan, maar je zei net, ik blijf in de buurt.
Ja.
Wanneer weet je ook dat je denkt van, nou, oké, nu is het wel, nu is het mooi geweest. Nu kan ik het ergens op de achtergrond nog één keer per jaar of één keer in de zoveel tijd iets doen, maar ik hoef er niet meer echt bij in de buurt te zijn.
Ik denk dat dat gevoel gebaseerd is op ervaring. Bij sommige onderwerpen merk je op een gegeven moment, het zit er goed in, er is beleid, er zitten voldoende mensen op, die rapporteren netjes, er komen geen rare dingen uit. Het is voldoende als ik een voortgangsrapportage krijg. That's it. En er komen nieuwe issues op die nieuw zijn, die nog bedacht moeten worden, die ingewikkeld kunnen zijn, die vragen om prioritering. Ja, dan krijgt dat meer aandacht.
Ja.
Dat is een beetje organisch, ontwikkelt zich dat.
Het klinkt alsof je kijkt naar een soort van comfort. Op het moment dat je er zelf comfortabel mee bent en de mensen zijn ook heel comfortabel, dan hoeft het niet, heeft het je aandacht niet meer nodig.
Ja, ik denk dat dat klopt. Hè? En dus dat je ook zeker weet dat er voldoende aandacht op zit. Dat voldoende volwassen geworden is in feite.
Ja.
Ja.
Hoe rond je het af voor jezelf en je collega's?
Ja, veel van wat ik doe is eigenlijk nooit af, hè?
Ja.
Dus financiën, er is altijd wel een issue in de financiën. Je moet altijd de begroting en de jaarrekening maken.
Ja, maar die is wel een keer af.
Ja, maar dan komt er weer een nieuwe.
Dat is waar.
Ja. Dus in die zin is het nooit af. En dat vind ik ook echt het leuke aan mijn werk. Altijd weer nieuwe uitdagingen in. Maar je kunt wel heel duidelijk zeggen, nou, van projecten of onderdelen. Dit hebben we bereikt met elkaar. Dit is een mijlpaal. Dit is succesvol.
Ja.
En daar een beetje aandacht voor. En een complimentje en zo. Dat soort dingen.
Ja.
Ja.
Vier je genoeg?
Waarschijnlijk nog steeds niet, maar ik probeer er echt wel op te letten.
Ja.
Maar het schiet er ook wel eens bij in, denk ik.
Ja, dan ben je alweer bij de volgende.
Ja, zou best kunnen, ja.
Ja. Ja, hoe dat vind ik wel interessant. Hoe zorg je ervoor dat je ook voldoende tijd hebt om te reflecteren op dingen? En dat doe je toch meestal een beetje als je tegen het einde begint te komen. Dat je denkt, ja, wat vond ik hier nou eigenlijk van? Hoe is dit nou eigenlijk allemaal gelopen? kan me zeker bij zo'n bezetting bijvoorbeeld, kan ik me heel goed voorstellen dat je bent eerst gewoon aan het zorgen in het hier en nu dat het allemaal voor elkaar is en de gesprekken aan naar 100.000 dingen tegelijk. Hoe zorg je ervoor dat je daar op een goede manier op terugkijkt en ervan leert?
Volgens mij begint dat bij jezelf. Dus we hadden het over instrumenten. Kijk, als ik eraan toegeef, dan ben ik 7 avonden in de week voor mijn werk op pad. En ben ik 24 uur per dag bezig met mijn werk. Daar word ik geen betere bestuurder van. Dat is niet prettig voor mijn mensen als ik dat zou doen.
Nee.
Ik word er niet effectiever van. Ik word effectief als ik in balans ben. En dat betekent dat ik in mijn dag ruimte inbouw. Ja, om even iets anders te hebben. Voor mij is dat muziek. Een ander doet aan sport, ik doe aan muziek. Dus ik, als ik vanavond thuis kom, kruip ik achter de piano en daarna achter de viool. En ga ik een paar uur muziek maken.
Een paar uur zelfs?
Ja.
Wauw.
En dat helpt mij. Dat helpt mij gewoon om, je komt er toch ergens anders terecht met je hoofd. Ja. En dat weet je, je speelt zelf ook.
Ja.
Het is een hele andere... Eigenlijk op het moment dat ik achter die piano ga zitten en begin met wat oefeningen. Ja, dan valt die dag toch wel van je af. En zo sluit ik mijn dag af, meestal. En dan begin ik 's ochtends vroeg. En ik begin altijd, ik ben rond 7:30, 8:00 op de campus. En dan heb ik meestal een uurtje waarin ik mijn dag voorbereid. Gewoon even goed naar stukken kijk, vergaderingen voorbereid. Dus dat is een manier om in je dag reflectie in te bouwen.
En help ons eens, hè? Want jij gaat dan... ik denk dat zeker voor mensen die muziek spelen, die zien dat gelijk voor zich en die herkennen dat. Maar er zijn helaas ook heel veel mensen die niks met muziek doen.
Echt?
Ja. Ga dat alsnog doen, zou ik zeggen. Ja. Je hoeft er niet goed in te worden als het maar
precies.
Leuk is.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat mensen die denken, ja, maar dat is toch niet reflecteren. Dat is gewoon zorgen dat je wat anders doet, zodat je je hoofd even leeg maakt. Hè? Dus wat... Neem ons eens mee wat het met je brein doet en dat je, ondanks dat je iets totaal anders aan het doen bent, toch aan het reflecteren bent.
Ja, wat er gebeurt als je niet af en toe uitschakelt of iets anders doet, is dat je heel erg in het hier en nu blijft. En bijvoorbeeld, ik krijg de hele dag mails en appjes. Als ik daar 24 uur per dag op reageer, ben ik in staat een organisatie helemaal gek te maken.
Ja, ja, ja.
Want het is niet alleen wat je zegt als bestuurder. Het is ook welke mail je uit doet gaan en welke toon die heeft. Dus het is heel belangrijk dat dat in balans is.
Ja, en een mailtje van jou leidt waarschijnlijk tot 10 mailtjes of 20 of 100 mailtjes in de organisatie.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Dus het doet ertoe om jezelf rust en balans te gunnen. Dat verdient zich echt terug. Ja, dus dat. En voor reflecteren, de basis om te kunnen reflecteren is toch echt dat je hoofd inderdaad leeg is. Dus als ik de volgende dag vroeg begin, nadat ik de avond op een goede manier heb afgesloten, ben ik echt heel veel effectiever dan wanneer ik elke dag maar doorga.
En wat ik zelf gemerkt heb, dat heeft voor mij wel voor heel veel inzicht gezorgd, dat... de beste inzicht of de beste verwerking, misschien is dat het betere woord, die gebeurt of terwijl je iets anders aan het doen bent, zoals muziek maken, maar je kan het inderdaad ook prima tijdens het sporten hebben, of als je een spelletje speelt, of iets waardoor je geabsorbeerd wordt.
Ja.
En terwijl je slaapt.
Ja, eens.
En dan word je de volgende dag inderdaad wakker en dan is het er gewoon.
Ja.
En het mooie is, dat kost je dus geen tijd.
Nee, dat
Want
klopt.
Het gebeurt gewoon in je achterhoofd. En voor mij was dat inzicht van hoe dat in je brein onbewust werkt. En dat je daar dus eigenlijk juist geen moeite voor moet doen. Ja, je moet er moeite voor doen door lekker muziek te gaan maken.
Ja.
En dat heel veel oplevert.
En
werkt dat bij, herken je dat?
Dat herken ik. En ook dat slaap heel belangrijk is. Dus als het gaat om werkdruk, hè, dan een van de dingen die je vaak hoort is dat mensen hebben herstelperiodes nodig. En die heb je eigenlijk ook in een dag nodig. Want je kunt gewoon niet 24 uur per dag aanstaan. Dat kan niet. Dat kan niemand. En het is wel heel erg hip om te denken dat je dat wel kan. En dat lijkt dan alsof je heel goed bezig bent. En dat vind ik echt niet. Dus,
nee, je bent meer van de Scandinavische school. Hè? Gewoon, je doet je werkdag en als je daarna nog moet werken, dan heb je eigenlijk je werk niet goed georganiseerd. Dat is een beetje de
eigenlijk, dat daar is wel mijn filosofie. Het overkomt mij wel eens hoor, dat ik toch door moet. Natuurlijk, ja. Maar ik probeer er echt op te letten. Ja. Ja.
Ik heb nog een laatste vraag voor je, Ellen. Er luisteren andere veranderaars, zoals wij ze noemen, naar deze podcast. Mensen die verandering aanvoeren of verandering interessant vinden. Wat zou je ze mee willen geven vanuit jouw ervaring? Een soort levensles?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat waar je mee bezig bent, dat je daar echt in gelooft en dat je daar echt energie uit krijgt. Dus ik zou het heel moeilijk vinden om een verandering vorm te geven waar ik niet achter stond. Je zou het niet alleen aan mijn gezicht zien, ik zou het gewoon ook, ja, ik denk, niet zo goed kunnen doen.
Ja, ja, ja.
Dus ja, zoek wat bij je past. Dat is denk ik het belangrijkste les die ik kan geven. En,
hoe ben je erachter gekomen? Want dit kwartje is een keer gevallen bij je dat je dacht, ja, ik ben nu ergens aan begonnen, maar dat werkt voor geen meter. Of juist andersom.
Ja, ik heb in heel veel verschillende organisaties gewerkt. En best lange opleiding geven de posities en iedere keer leer je daar weer iets nieuws. Hè? Je leert ook heel veel over jezelf. En een van de dingen die ik geleerd heb in de vorige functie was dat die tijd die ik nodig heb om in balans te komen, dat die ook voor de organisatie van belang is. Dat is niet iets wat ik alleen maar voor mezelf doe. Mm. Dus dat heb ik daar geleerd.
Mooi. Ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken, Ellen van Schoten. Als je meer wil weten, dan moet je natuurlijk even op de Erasmus Universiteit website gaan kijken. En als je denkt, ja, maar ik heb toch al lang gestudeerd. Je kunt ook nog studeren als je zeg maar geen 25 meer bent. Dat kan gewoon.
Absoluut.
En zeker daar. Ik dank jou zeer. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren.
Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Cede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met 5 sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.